Goedemorgen. God zegen. Ja. Vandaag zijn we aangekomen bij het derde deel van de theologie van de kerk. En we hebben het eerste deel, hadden we het belang van een Bijbelse prediking in de gemeente. Het tweede deel ging vorige week over het belang van een biddende gemeente. En vandaag zullen we het hebben over het belang van een zuiver evangelie in de gemeente. Of het belang van een Bijbels evangelie in de gemeente. Nou, voor degenen die er 2 weken geleden niet waren. We hebben een sleuteltekst van deze serie van preken. En de sleuteltekst staat in 1 Timotheus 3 vers 14. Je hoeft het niet op te zoeken, maar ik wil het wel samen met u voorlezen. Of in ieder geval aan u voorlezen. Omdat deze sleuteltekst eigenlijk de basis is van hoe wij als gemeente ons moeten profileren in de gemeente, maar ook daarbuiten. En ik zal het even voor u oplezen. En dan staat er 1 Timotheus 3 vers 14... Maar voor het geval ik langer wegblijf, weet u nu hoe u zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente. Of in het Grieks de ecclesia. Het huis van de geroepenen. Dat is de gemeente van de levende God. Een zuil en een fundament van de waarheid. En broeders en zusters, een fundament wordt maar 1 keer gelegd. Maar 1 keer. Niet 2 keer. En in het gebied waar wij wonen in Rotterdam. En ja, verder naar het noorden. Dan zijn wij eigenlijk begeven we ons op kleigrond. En ongeveer 18 tot 22 meter onder het kleigrond is er zandgrond. De reden waarom u soms 's ochtends vroeg wakker schrikt van dat gehei. Is omdat die palen door die kleigrond uiteindelijk op de zandgrond moeten rusten. En daarop wordt er een fundament gestort. Een betonnen plaat. Die op de zuilen, zeg maar, van zo'n gebied gestort wordt. Nou. Dat fundament, dat wordt maar 1 keer gelegd. En als dat de heipalen goed zijn, in de grond zijn gestampt, en als ze de zand raken, zandgrond raken, dan kunnen die palen niet verder doorzakken. Soms zie je wel eens, ook bij mij, als je wel eens bij mij thuis bent geweest, dan zie je dat ons huis verzakt is. Wel 14 centimeter. En dat betekent dat de heipalen niet goed zijn gestampt. Nou, als we dit begrijpen, dan begrijpen we een beetje wat een fundament is. Een fundament is een stevige basis waarop gebouwd kan worden. En het fundament in 1 Timotheus 3 vers 14, het fundament, dat zien we, dat kunnen we lezen, is de waarheid. Het fundament is de waarheid. En de plaatselijke gemeente van Jezus Christus behoren gemeentes te zijn die bouwen op deze waarheid. En de waarheid waar de kerk op is gebouwd is het evangelie. Bestaat geen kerk als het niet is gebouwd op het evangelie. Alleen, tegenwoordig hebben we heel veel verschillende evangelieën. Maar de Bijbel geeft aan dat de waarheid het evangelie is. Je hoeft het niet op te zoeken, ik heb het voor u uitgezocht. Colossenzen 1 vers 5 bijvoorbeeld. Hiervan heeft u eerder gehoord door het woord der waarheid, comma, het evangelie. Of Efeze 1 vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, comma, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. We kunnen uit deze teksten opmaken dat de waarheid en het evangelie aan elkaar gekoppeld zijn. Een kenmerk van een Bijbelse gemeente is een zuiver zicht op de waarheid. En de waarheid is het evangelie van de Heer Jezus Christus. En het is niet vanzelfsprekend dat kerken een zuiver zicht hebben op het evangelie. Ik heb het net al gezegd, er zijn soms verschillende evangelieën. Maar zoals een waarheid absoluut is, zoals er maar één waarheid is, is er ook maar één evangelie. En er zijn bijvoorbeeld kerken die vooral veel doen aan het zorgen voor de armen in de buurt. En ze doen dat voornamelijk omdat er in de kerk vooral een accent gelegd wordt op wat zij moeten doen voor God. En niet zozeer om wat God heeft gedaan voor hun. He, dan krijg je een burgerlijk evangelie. Je krijgt een evangelie waar je iedere keer naar buiten gaat en wij moeten dit voor God doen. Want ja, Christus heeft het ook gedaan. Maar de ware kern van het evangelie, dat komt niet in het plaatje voor. Verkeerd fundament zakt als een kaartenhuis in elkaar. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben ook een welvaartsevangelie. We hebben vele voorbeelden van een welvaartsevangelie. En het welvaartsevangelie is eigenlijk evangelie wat zo wordt beschreven dat God ons nu in dit leven alle zegeningen en genezingen die Jezus heeft verdiend kunnen ontvangen als we maar geloof hebben. We moeten vooral veel geloof hebben. En als jij niet genezen wordt, dan heeft het niets met God te maken, maar dat komt het omdat jij geen geloof hebt. Welvaartsevangelie. Verkeerd fundament zakt als een kaartenhuis in elkaar. Nou, maar wat hebben we nog meer? We hebben ook een geen welvaartsevangelie, maar een evangelie van armoede. We moeten vooral alles weggeven. We moeten vooral niet kunnen genieten van datgene wat God geeft. Alles wat God heeft gegeven, dat moeten we weer teruggeven. Terwijl Paulus duidelijk zegt in Filippenzen, ik denk Filippenzen 4 vers 12, dat je gelukkig moet zijn als je alles hebt, maar ook gelukkig moet zijn als je niets hebt. Het gaat niet om datgene wat je krijgt, maar het gaat om dat je je geluk kan vinden in Christus in welke omstandigheid dan ook. Dat heb je ook. Nou, we hebben ook een liberaal evangelie. Waar zonde als het praktiseren van homoseksualiteit en homoseksuele gevoelens niet erg zijn. En als je dan met dit soort mensen praat, hè, vooral in bepaalde kerken die zelfs vlaggen boven hun gebouw hangen. Als je met ze praat, dan zegt ze, ja maar hoe kan God nou zulke mensen, zulke twee van die vrouwen die elkaar zo lief hebben, die ontzettend veel van elkaar houden, hoe kan God dat dan niet goedkeuren? Maar het is een vals evangelie. En als we verkeerd gaan kijken naar de waarheid en de Bijbel niet meer als leidraad nemen, dan komen leugens van de wereld langzaam in de kerk en zijn ze bijna niet meer uit te roeien. Daarom is een Bijbelse kijk op het evangelie zo belangrijk voor de kerk. Ook in onze maatschappij, waar huwelijken zo onder druk staan, waar mannen zich steeds vrouwelijker en kinderlijker gedragen, waar vrouwen steeds onzekerder worden en zo onder druk staan als het gaat om balans tussen werk en gezin. Waar jongeren steeds meer in hun schulp kruipen en de wachtrijen bij de jeugdzorg alleen maar langer worden. Waar depressie en burn-out bijna de normaalste zaak van de wereld is. En waar de waarheid onzeker is. Als dat aan de hand is, zoals we dat hebben in onze maatschappij, dan schreeuwt de maatschappij om kerken die het evangelie van Jezus Christus scherp voor ogen hebben. En het kunnen laten zien. Zodat de waarheid niet alleen gehoord kan worden, maar ook gezien kan worden in allerlei gebieden in de maatschappij. Nou, de titel van deze boodschap is dan ook het belang van een Bijbels evangelie in de gemeente. En laten we samen het woord van God openslaan. Efeze hoofdstuk 2. En dan gaan we lezen vers 1 tot 10. En terwijl u het openslaat, dan wil ik tegen u zeggen dat het boek Efeze is geschreven door de meest gedreven christen die ooit op deze aardbodem heeft gewandeld. En iemand die een vervolger was van het christendom. Hij had zo'n een ijver om het christendom uit te roeien, dat hij zelfs ver weg ging naar Syrië om mensen in de gevangenis te zetten die beleden dat ze christen waren. Hij had zo'n ijver. En totdat God kwam, totdat hij Christus ontmoette. En u kent het wel, hè, dat gezicht vlak voor de poorten van Damascus. En vanaf dat moment verandert Paulus van een leeuw naar een lam. Een radicale ommezwaai, een metamorfose, zoals een rups verandert in een vlinder. En Paulus was volledig tegen Jezus in aan het gaan, totdat God ingreep. En als het goed is, als u hier zit en u ervaart dat u een christen bent, dan weet u dat er een moment is geweest, net zoals Paulus, dat God heeft ingegrepen en uiteindelijk jouw leven totaal veranderde. Nou, laten we lezen. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Ook u, ik lees de schuine letters niet, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. En er zijn drie punten die ik wil aanhalen. Eerste punt is, als we werkelijk een Bijbels gemeente in onze in een Bijbelse kijk op het evangelie willen uitdragen in onze gemeente, zijn er drie zaken nodig die in deze tekst voorkomen. De eerste zaak is, we moeten begrijpen waar we vandaan komen. Vers 1 tot 3. De tweede, we moeten begrijpen dat God genadig is. Vers 4 tot 7. En 3. We moeten begrijpen waar het om draait als je verlost bent. Vers 8 tot 10. Nou, als we als christenen niet scherp hebben waar we vandaan komen, dan begrijpen we niet goed waar we van bevrijd zijn. We vinden onszelf dan toch op de een of andere manier belangrijk. We moeten gezien worden en komen nooit echt los van onszelf om te leven als een Bijbelse man of een Bijbelse vrouw. Paulus spreekt tegen de Efeziërs en wij kunnen dat rechtstreeks toepassen op ons in deze tijd. Er is vanaf Paulus, toen hij dit heeft geschreven, tot aan nu niets veranderd. En Paulus begint de brief met: u die dood was door de overtredingen en de zonde. En met dood wordt hier niet bedoeld een fysieke dood. Het is niet letterlijk. Maar met dood, met het woordje dood, wordt er een metafoor bedoeld, een beeldspraak. En die beeldspraak, die laat eigenlijk zien dat wij afgesneden zijn van de God die leven geeft. Iemand die dood is, heeft elke mogelijkheid om goed te functioneren. Heeft geen enkele mogelijkheid om goed te functioneren. Hij kan niet goed redeneren. En hij heeft ook geen liefdevolle gevoelens voor God en zijn woord. Als Paulus over de dood spreekt, suggereert hij naar de zondeval in Genesis 3. Waarbij Adam bewust zondigde tegen God. En daarmee koos om afgesneden te worden van een eeuwige God die een eeuwige relatie met de mens wil aangaan. Hij scheidde van God. Adam is bewust gescheiden van God. Hij wist dat ze een verbond met God had. Hij wist ook wat hij niet kon doen en wel kon doen. En toch koos hij ervoor om het verbond te schenden en de dood in te gaan. Adam koos zijn eigen weg. Daarom, ook broeders en zusters, is het scheiden van een echtpaar een verschrikkelijke zonde. Omdat je daardoor voor jezelf kiest, terwijl je door het verbond een eenheid bent. Als je scheidt in een huwelijk, doe je precies hetzelfde als wat Adam heeft gedaan. Je kiest voor jouzelf in plaats dat je blijft bij de eenheid. Het is heel erg. Het is een reflectie van Adam. Maar door te zondigen, door ongehoorzaam te zijn, van het allerbeste wezen, de allerbeste die er ooit heeft bestaan en er altijd zal zijn. Als je je daarvan afsnijdt, dan kun je alleen maar naar minder gaan. Adam heeft zich afgesneden van God, waardoor alles wat uit Adam daarna voortkomt, is afgesneden. Omdat Adam zich heeft afgesneden van God en daarna kinderen heeft verwekt, zijn alle kinderen die Adam heeft verwekt afgesneden van God. En dat is de situatie van de mensheid nu. De gevolgen van Adams ongehoorzaamheid zijn niet te beschrijven. Er heeft als het ware een implosie plaatsgevonden. Het is als een taart die ineens in elkaar valt. De heerlijkheid van het paradijs, de eeuwige relatie tussen een heilige God en het pronkstuk van zijn schepping, brak. De eeuwigheid maakte plaats voor het tijdelijke. En het leven maakte plaats voor de dood. De gevolgen van Adams ongehoorzaamheid zien we overal om ons heen. Aan de stof in ons huis. Het feit dat u iedere keer weer moet afstoffen, heeft te maken dat Adam heeft gezondigd. Er is slijtage. Het blijft niet voor altijd staan, maar alles slijt af. Je ziet het ook aan de grijze haren. Broeder Jurgen heeft een paar grijze haren. Ik ga doodgaan. Ik ga niet voor altijd blijven. Als je jong bent, denk je dat je voor altijd gaat blijven. Maar als je ouder wordt, dan ga je begrijpen, er komt een dag dat je doodgaat. Nou, waar zien we het nog meer aan? We zien het aan ziekte. We zien het aan pijn. We zien het aan de afgunst. We zien het aan het verdriet. Het heeft allemaal intrede gedaan doordat het eeuwige van God is ingeruild voor het tijdelijke van de mens. Ja. De dood heeft zijn intrede gedaan in de wereld. Waardoor we vanaf dat moment als mens geen relatie met God hebben en ook niet willen. Er is geen verlangen in ons om een relatie te willen aangaan met een eeuwige God. Een God die nooit is ontstaan en nooit sterft. Een heilige God die volledig anders is dan al het andere. Een goede God die alleen maar goed is en daarom al het kwade haat. Een rechtvaardig God die eerlijk recht moet spreken over zijn schepselen die hij onsterfelijk heeft gemaakt. Een toornig God die eeuwig straft over wie hij rechtvaardig een oordeel heeft uitgesproken. Een liefdevolle en barmhartige God die koste wat kost er alles aan wil doen om te helpen. God zegt van de mensheid in Genesis 6 vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart alleen maar slecht waren. Dat is uw staat, mijn lieve vrienden. Dat is wat er is gebeurd toen jouw voorvader Adam zondigde tegen God. Genesis 8 vers 5. En de Heere rook de aangename geur. En de Heere zei in zijn hart. Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van de mens zijn immers slecht. Van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Wat een geweldige belofte. Ondanks dat God ziet dat mensen vanaf hun jeugd af slecht zijn. Zegt God dat hij niet iedereen meer gaat doden. Het is een belofte. Het is een belofte. Het is een volbrenging van Gods plan. Die begint in Genesis 3. En de hele Bijbel doorgaat tot aan Jezus Christus. Hij gaat met een plan. Hij komt met een plan. Om uiteindelijk mensen te kunnen redden. En ze niet allemaal te laten sterven. Het is Gods genade. Dat hij niet het hele mensenras heeft uitgeroeid. Sterker nog, als God onze intenties niet met zijn kracht en almacht tegen zou houden, was de mens vandaag de dag al lang uitgeroeid. Het is door God zelf dat we niet zijn uitgeroeid. Alleen daarom mogen we hem prijzen. De Bijbel leert ons dat de mens slecht is vanaf zijn jeugd af aan. De mens is niet af en toe slecht, maar voortdurend slecht. De zonde en overtreding in vers 1 laten het resultaat zien van mensen die God niet hebben en afgesneden zijn van hem. Dit is wat Paulus bedoelt met de dood door de overtredingen. Afgesneden van de Vader van het leven. Terwijl je geschapen bent om een spiegelbeeld te zijn van God. Als God naar ons kijkt, behoort hij zichzelf in ons te zien. Maar als God nu naar ons kijkt, dan ziet hij een gebroken spiegel. We zijn gebroken, kapot en kunnen God niet aanbidden op de manier zoals hij dat heeft voorgeschreven vanaf het begin. Afgesneden van de Vader. Een gebroken spiegel die zichzelf niet kan herstellen. Als we zo, mijn lieve vrienden, naar onze familieleden kijken. Als we zo naar onze vrienden kijken. Als we zo naar onze wereldburgers kijken. Zien we in wat voor situatie de mensheid zich begeeft. En zien we ook waaruit God ons gered heeft. We hebben een vrije wil. Dat klopt. God heeft ons gemaakt met een vrije wil. Maar die is gebonden. De wil is gebonden door de zonde. Ons denken is slecht. En omdat ons denken slecht is, is alles wat voortkomt uit ons denken. Ons denken komt voort, de wil komt voort uit ons denken. En alles wat wij denken, dat willen wij. En alles wat wij willen is daarom slecht, omdat ons denken slecht is. We kunnen God niet meer behagen. Slecht betekent niet dat we niets goeds kunnen doen. Maar slecht betekent dat je niets goeds kon doen voor een liefdevolle God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Als we dat deden, als we goed deden, deden we dat alleen voor onszelf. Zodat we God die levend leven en adem geeft en alles geeft erbij niet betrokken. Dus sommige mensen zeggen dat ze goed doen. Maar als je God er niet bij betrekt, kun je niet goed doen. Want hij heeft jou gemaakt. Hij geeft jou de kracht. Hij geeft jou de energie om alles te doen wat je doet. Maar je geeft hem niet de eer die hem toekomt. Je doet slecht. Je bent egoïstisch bezig. Je hebt God weggedacht uit je denken. Slecht doen is dus zodanig leven dat je de ware God niet betrekt bij de dingen die je doet. Terwijl je de kracht van hem krijgt om het te doen. Doordat we zo zijn, betekent het dat elke reactie op God van de mens van nature altijd negatief is. We willen en kunnen niet positief reageren op God. We reageren wel. He, soms zegt iemand, ja, maar een verdorven mens kan niet reageren. Juist wel. Een verdorven mens reageert altijd, alleen negatief. Altijd negatief. Onze gedachten en verlangens druisen in tegen alles waar God voor staat. En vers 2 geeft aan dat we voortdurend wandelen in de zonde. Er is geen moment in ons leven waar we voor God hebben geleefd op de manier zoals God het leven bedoeld heeft. Zoals Spurgeon het heeft gezegd. Zoals een druppel van de Atlantische Oceaan met zout doortrokken is. Zo tast de zonde ieder deeltje van onze natuur aan. Zelfs u in een bekeerde staat kunt niet op de manier leven zoals Christus heeft geleefd. U kunt het benaderen, maar elke milliseconde van het leven staat u eigenlijk in principe onder de toren van God. En kan God u rechtmatig doden? Er is geen moment in uw leven dat u volledig kan leven op de manier zoals God het wil. Lieve vrienden, er is geen moment op de dag dat je perfect wandelt voor de Heer. Al heb je een heerlijke bidstond gehad. En al heb je een heilige fellowship gehad. De zonde heeft onze gedachten en wil zo bevlekt dat we elk moment van ons leven moeten vallen onder het oordeel van God. Dat is de staat van de mens. Het feit dat God ons vandaag niet van deze aardbodem doet verdwijnen, heeft niets te maken met onze goede christelijke prestaties, maar alleen door Gods grote liefde voor zondaren zoals jij en ik. En het grote spanningsveld en de grote vraag in de Bijbel is hoe een heilig en een rechtvaardig God die toornig is en de zonde moet straffen, toch zijn liefde en barmhartigheid kan tonen aan door en door slechte mensen zoals jij en ik. Daar gaat de Bijbel over. En soms kun je dat zien, hè? Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik zulke lieve ouders zie. En dat ik soms kinderen zie, daar word je zo boos over. Ze treiteren hun kinderen zo erg. En die ouders blijven maar lief en lief. En die kinderen treiteren hun kinderen of hun ouders. En dan denk je bij jezelf, dit is abnormaal. Maar ik wil u wat zeggen. Gemeente, dat is nog niks vergeleken met hoe wij als mensen met God omgaan. Het is veel erger, vele malen erger. De manier hoe de Joden in de Bijbel met God omgingen door alleen God te dienen op het moment dat ze God nodig hadden, is een afspiegeling van hoe de mens met God omgaat. Wij willen God alleen maar hebben als het ons uitkomt. De Joden zijn niet slechter of beter dan ons. Ze zijn slechts God uitgekozen volk om ons te laten zien wie wij werkelijk zijn. Hij had net zo goed een van ons uit kunnen kiezen en Abraham kunnen noemen. Maar het zou precies hetzelfde gaan zoals het de Joden is vergaan. En dat maakt ons nutteloos. Romeinen 3 vers 10 zegt het ook. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Doordat de Adam zich afsneed van God, werd de mens een slaaf van drie machten, zegt deze tekst. Die ons in haar greep hield en ervoor zorgde dat wij blijven zondigen. De eerste macht waar wij in zaten. En dat staat er, hè, in vers 2, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. De eerste macht die ons christenen vasthield in de zonde is de wereld. En onder de wereld verstaan we de niet-christelijke religies. Islam, hindoeïsme, Jehovah's getuigen. De idealen, emancipatie, pro-abortus, pro-euthanasie. De wereldse waardes, LHBTQ, gemeenschap, Black Lives Matter, de woke-cultuur en het economische systeem. Waar het niet meer om mensenlevens gaat, maar alleen om geld. Maar ook de wereldse invloed van groepsdruk. Altijd maar meegaan met de groep. Mee moeten doen met de laatste mode. Mee moeten doen met de media. Mee moeten doen met je vrienden op school. Deze wereld houdt de mens zodanig in haar greep dat hij dagelijks losleeft van Gods normen en waarden. Als jij je in deze sferen begeeft, als jij je onder de groepsdruk stelt, dan gaat het jou laten zien dat je geen tijd meer hebt voor God. En als het goed is, heeft Christus je daarvan bevrijd. Nou, de tweede ketting die de christen vroeger vasthield, is zonde. In zonde is de duivel of de aanvoerder van de lucht. Paulus gebruikt hier dezelfde benaming die Jezus voor de duivel gebruikt in het evangelie van Johannes. Als de vorst van deze wereld. Of zoals in Matthäus 9 vers 13. De aanvoerder van de demonen. 31 trouwens. Paulus bedoelt hier dat er een atmosfeer is van demonen in een bepaald gebied die invloed op de ongelovigen kunnen uitoefenen. Zodat een ongelovige blijft zondigen en altijd onder de macht van de Satan blijft. En broeders en zusters, hier in het Westen, dan doen we er een beetje lacherig over. We doen er vaak lacherig over, omdat de tactiek van de duivel in het Westen is om zo goed mogelijk te doen dat hij niet bestaat. Hij doet zijn uiterste best om jullie te laten geloven dat hij niet bestaat. Maar in alle culturen in de wereld, waar je ook maar gaat, door alle tijden heen, wordt er gesproken over demonische atmosferen. Het is reëel. En iemand die niet gelooft, die is onder die atmosferen, hij wordt aangevallen in zijn denken en hij kan niets anders doen dan zondigen, omdat hij geen wapen heeft om zich daartegen te verdedigen. Daarom praat de Bijbel in Efeze 6 over de helmet of salvation. De helm des heils. De demonen proberen de gedachten van de christenen te beïnvloeden. Hoe vaak komen we er niet achter dat als iemand lang niet is geweest in de kerk, als iemand niet meer komt bidden, niet meer naar de samenkomst komt, dat hij heeft gezondigd en niet naar de kerk durft te komen. Als we dit als gemeenteleden weten, mijn lieve vrienden, moeten we zo iemand omarmen en terugbrengen naar de Heere, die zonde zo vergeeft, zoals sneeuw smelt voor de zon. Als u iemand kent die lang niet naar de kerk is geweest, neem hem mee. Omarm hem. Sta hem bij. Wees als een spalk voor een gebroken been. Totdat hij weer kan lopen. Maar gemeente, de natuurlijke staat van de dode mens is zo erg dat de Puritein Thomas Boston heeft gezegd dat als de Satan de boeien van een mens los zou maken en vrij zou laten, de dode mens de Satan zou smeken om ze weer om te doen. Als wij loskomen van de Satan zonder de kracht van de Heilige Geest, zouden wij de Satan smeken. En waarom? Ons hart is volledig geliefd door Satan. We houden van datgene wat Satan doet. En de derde vijand die de christen vroeger vasthield is de zonde. In de zonde is het vlees. En het woord vlees, bazar, in het Hebreeuws, wordt gezien als de mens in zijn meest kwetsbare, zwakke en afhankelijke periode. Het vlees zijn de menselijke verlangens en gedachtes die de mens tot zonde aanzet. Het vlees is zo zwak dat het zich vrijwillig over moet geven aan de slechte verlangens en gedachten van hem of haar. En dat vlees heeft geen tegenstander, waardoor de onbekeerde mens altijd in zonde blijft hangen. Het zijn deze drie machten in de wereld. Drie machten, de wereld, de duivel en het vlees, die ons vroeger altijd als een loser erbij lieten lopen. Er is in de mens geen kracht om de zonde te overwinnen. En het wordt volledig vastgeketend door deze drie machten. De mens is onmachtig. Het is een slaaf geworden van de wereld. De duivel en het vlees die onbekeerde mensen steeds aanzetten tot zonde waar de mens zelf van geniet. Gemeente, wij waren kinderen des storms. Wij waren onder de wraak van God, die een keer zijn wraak uit gaat oefenen op al Adams kinderen die het heerlijk vinden om tegen God in te gaan, terwijl ze allemaal via hun geweten en de schepping donders goed weten dat God bestaat en ze niet zo kunnen leven. De wraak van God is het resultaat van onze geestelijke dode status. Een status waar we van zonde gehouden en er ook niet mee willen stoppen omwille van God. We wilden God niet dienen en verdienden daardoor allemaal de tweede dood. Wat is de tweede dood? De tweede dood is dat je bij de opstanding een lichaam krijgt die zodanig geprepareerd is dat God constant de wraak die hij over jou heeft kan uitoefenen. Dat is de hel. Daar moet je niet komen. En daarom is het belang van het evangelie in de gemeente zo belangrijk. Niet alleen maar voor ons, maar ook voor de mensen hier buiten. Dit is de toestand van de mensheid. Daarom zijn wij hier iedere week. Daarom wordt er gepredikt. Daarom wordt er onderwezen. Om uiteindelijk te begrijpen dat de mensheid, jouw familieleden en jouw kennissen en jouw vrienden en jouw collega's, de toren van God ondergaan als ze niet het evangelie horen en aannemen. Punt 2. Begrijpen dat God genadig is. Het belang van een Bijbels evangelie zit in de eerste plaats in het feit dat God iets speciaals heeft gedaan om ons uit die verschrikkelijke staat van gebondenheid te halen. God heeft het niet bij de wraak gelaten. De wraak en de toren van God zijn niet het volledige plaatje van Gods karakter. Ondanks dat God boos is op ons vanwege de overtredingen, is hij ook barmhartig. Hij is liefdevol en hij is genadig. Als we weten dat elke reactie vanuit onze kant negatief is en dat we niet naar God toe kunnen, maar dat God naar ons is gekomen, dan zullen wij God waarderen. Als we aan onze God denken, dan worden wij blij en vergevensgezind. Naar iedereen toe in de gemeente. De mens is hopeloos verloren. Maar ik heb het gisteren ook nog gezegd in een telefoongesprek. Op het moment dat je in de put zit en onmachtig bent om een situatie te veranderen, dan pas leer je je echte vrienden kennen. En God is een ware vriend, man. Als wij gaan beseffen hoe diep wij in de put zaten. Dat we onszelf niet eruit konden redden. Dat er geen mens was die ons kon helpen. Dan pas gaan we zien wat God heeft gedaan in ons leven. De God die de hemel en de aarde heeft gemaakt is niet alleen rechtvaardig, maar ook uitzonderlijk barmhartig en trouw. En God laat zijn barmhartigheid en trouw zien door God de Zoon in een mensengedaante naar de aarde te sturen. Zonder dwang. Niet dat wij het wilden of eisten door onze goede daden, maar slechts vanuit Gods kant laat God zien wie hij is door de beloofde Messias Jezus Christus in de wereld te brengen. Het is Jezus die Gods liefde demonstreerde door mensen die naar hem uitriepen te genezen en te verlossen van demonen. En Paulus zegt in vers 5 dat zijn barmhartigheid rijk is en dat zijn liefde groot is. Hij is rijk en barmhartigheid en zijn liefde is groot voor degene die bewust zijn van hun vele zonden. En mensen die begrijpen dat ze onmogelijk uit de macht van de wereld, de macht van de duivel en de macht van het vlees kunnen ontsnappen. En misschien zit je hier en probeer je van je verslaving af te komen. En misschien zit je hier en besef je dat je helemaal opgeslokt wordt door deze wereld. Misschien ervaar je dat je gewoon soms moet zondigen terwijl je weet dat het niet klopt. Dan roept God jou nu. De Bijbel zegt, nu is de tijd des welbehagens. En nu is de tijd des hels. Je moet nu komen. Je moet nu reageren op het evangelie van Jezus Christus. Voor zulke is het evangelie het beste nieuws wat ze kunnen overkomen. God heeft ervoor gezorgd dat we levend gemaakt zijn door zijn genade. En het Griekse woord gratia, hè, genade. Het Griekse woord gratia is, hebben wij afgeleid en bij ons is het woord gratis. Gratis. Het betekent een onverdiende gunst. Puur vanuit Gods kant. En het woord genade was revolutionair in de tijd van Paulus. Men kende het niet. Hoe kan je nou iets geven zonder iets terug te ontvangen? Hoe kan dat nou? Het was revolutionair. Waar in de wereld of in welke godsdienst gebeurt het dat jij niets hoeft te doen en alles kan ontvangen door het geloof in Jezus Christus? Nergens. Het was altijd voor wat hoort wat. Een beloningssysteem waar we met z'n allen in opgevoed zijn. De geest van de wereld die ons zo overheerst dat we soms denken dat we niet gered zijn omdat we niet voldoende hebben gedaan. Misschien zit je hier. En dan denk je bij jezelf, ik heb echt niet genoeg gedaan hoor. Poeh, als ik vandaag sterf en voor God kom te staan, dan gaat hij me vragen wat ik heb gedaan. Maar het enige wat God wil weten van jou is, heb je geloofd? Geloof je, besef je dat je niet te redden bent. Besef je dat alleen God jou door transformatie weer een nieuw leven kan geven. Dat hij je kan inenten op de wortel van God zelf. Als je dat begrijpt en dat gelooft en daarin vertrouwt. Dan zul je door de Heilige Geest ook daarna steeds meer gaan leven. Hij heeft ons opgewekt. Jezus geeft ons nieuw leven. Een leven waar we uit de macht zijn van de wereld, de duivel en ons vlees. Een leven waar we verlost zijn en nu onder de macht van God staan. En daarnaast zegt deze tekst, geef God ons een geweldige nieuwe status. En dat is dat we in de toekomst samen met Christus mogen zitten, ver boven alle overheden en machten in de hemelse gewesten. Zoals een koningin naast haar koning op de troon zit. Zo heeft God ons door Christus een totaal nieuwe status gegeven. We zijn opgewekt van totaal nutteloos tot het kostbaarste wat Christus van God kon ontvangen. Het is Christus die ons uitkiest en ons hart verandert door genade. Waardoor wij zijn goedheid kunnen zien en hem willen gehoorzamen in alles. Gods ultieme doel is om mensen te redden voor zichzelf. We zijn gekocht en betaald met het dierbare bloed van Christus en zijn dan ook niet meer van onszelf. Als hij ons gekocht heeft, behoren we hem toe. En het bewijs dat we van hem zijn, is dat we willen leren om ons als hem te gedragen. Dat is de houding van elk kerklid en elk kind van Jezus. Een lerende houding die niet bedweterig overkomt, maar steeds begrijpt dat het niet om hem of haar gaat, maar om Jezus Christus. Je bent gered voor hem. Je telt niet meer mee. De grootste reden waarom u niet, uw God niet kunt gehoorzamen, is omdat u niet begrijpt wie u bent, in wat voor positie je bent geplaatst. En je ook niet begrijpt hoe goed God voor je is. En dat wil ik illustreren door een verhaal. Ik weet niet, ik heb niet zoveel tijd meer. Maar ik wil het toch zeggen. Mijn vriend Jesse heeft het al een paar keer gehoord. Sorry Jesse, maar ik ga het toch zeggen. Hij was dus een rijk man. En hij had veel schilderijen. En hij hield van, hij had één zoon. Zijn vrouw was al reeds overleden. En ze hadden veel schilderijen. Ze waren ontzettend rijk. Je kan ze miljardair noemen. En op een dag brak er oorlog uit in Vietnam. En de zoon moest met dienstplicht naar Vietnam. En op het moment dat de zoon met dienstplicht naar Vietnam ging, toen kwam hij met normale burgers, soldaten. En hij vertelde over zijn vader, hij vertelde over de kunst. En ze gingen in de oorlog en op een dag redde hij heel wat mensen. Maar hij redde ook de laatste soldaat. En op het moment dat hij die soldaat redde, trof de tegenstander hem direct in het hart met een kogel en hij ging dood. Nou, enkele weken later ging die soldaat naar het huis van de vader. En hij gaf hem een schilderij. Hij zei, ik heb veel over u gehoord. U heeft ontzettend veel kunstvoorwerpen. En ik respecteer u. Uw zoon heeft altijd goed over u gesproken. Ik wil u een cadeau aanbieden. En de rijke man, die keek de jongeman aan en hij zei, oké, dankjewel. Wil je er misschien wat geld voor? Want de man was ontzettend, ontzettend treurig. Hij had namelijk zijn enige zoon verloren. En op het moment dat hij zijn schilderij aannam, pakte hij het uit en hij zag daar een portret van zijn zoon op de manier zoals hij hem heeft gekend. Met de karaktereigenschappen van zijn zoon in het schilderij verwerkt. Maar enkele maanden later ging de oude man dood en er was geen erfgenaam en er kwam een veiling. En op die veiling waren er allemaal gierigaards en die wilden die Rembrandts en die wilden die Raphaëls en die wilden die Van Goghs. En de notaris begint met het schilderij van de zoon. Wie wil de zoon? Wie wil de zoon? En het publiek die zei, ga toch alsjeblieft weg met die zoon schilderij. Ik wil die Rembrandts, ik wil die Raphaëls, ik wil ze allemaal hebben. Maar niet die zoon, alsjeblieft, kom op. Wie wil de zoon? 100 euro. Niemand. 50 euro. Niemand. De zoon. 50 euro. De zoon. 20 euro. De zoon. 15 euro. En die jonge man, die jonge soldaat, die wist dat er een veiling was. En hij keek zo door het gaatje en hij zocht in zijn zak. Maar hij had niet genoeg. Hij had niet genoeg om dat schilderij te betalen. Dus, 5 euro. De zoon. Schiet toch weg, weg met dat schilderij. Ik wil er geen geld voor betalen. En hij had 2,50 in zijn zak. En hij zegt, stop, 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 stop. Alsjeblieft, stop. Jullie weten niet wat dat schilderij waard is. Voor mij is het alles waard. Hij heeft mijn leven gered. En hij zegt, ik heb maar 2,50. En de notaris die pakt zijn hamer en zegt, veiling gesloten. En iedereen kijkt de notaris aan. Nee, wij wachten op de Rembrandts. Kom nou, kom nou. En hij zegt, ik heb een geheimhoudingsplicht. Maar op het moment dat het schilderij van de zoon werd verkocht, kreeg de zoon alles van de vader. En dat is genade. Dat is wat je krijgt als je Christus kiest. Je zit met hem op de allerhoogste troon en je gaat regeren over overheden en machten. Als je dit niet wil, mijn lieve vrienden, wat dan wel? De zoon. Genade. Een onverdiende gunst waarbij je alles krijgt van de vader. En het enige wat je hoeft te doen is te accepteren dat deze man zo liefdevol is geweest dat hij voor jou is gestorven en opgewekt. Nou mijn lieve vrienden, ik ga het niet te lang maken. Maar als we door dit verhaal horen en weten waar God ons uit heeft gehaald en wat God voor ons aan het maken is, kunnen we omgaan met de omstandigheden van nu. Als je weet hoe rijk jij bent gemaakt door deze Jezus Christus, ga jij niet meer moeilijk doen om de omstandigheden. Dan hoef je niet meer moeilijk te doen. Je kan ze gewoon met alle blijdschap inzien en zeggen, deze wereld kan mij niet raken. Deze duivel kan mij niet raken. Het vlees kan mij niet raken, want ik heb de zoon. Laat me iets, snel iets zeggen. Hey, broeders en zusters, alles wat u in de wereld ziet, alles wat er gebeurt, alles wat er is geschapen, is maar om één ding geschapen. En dat is omdat God zijn zoon een bruid wil geven. Een bruid die hem voor eeuwig lief heeft. Hij wil hem een bruid schenken. En als u gelooft in deze zoon, dan wil ik vandaag tegen u zeggen dat u voor eeuwig getrouwd zal zijn met Jezus Christus en vandaag de dag verloofd met hem bent. Hey, als je verloofd bent met de allermooiste koning van de hele wereld, dan wil je toch niet meer zondigen. Als je weet dat hij voor al je zonden is gestorven en opgewekt op de derde dag. Dat doe je toch niet meer. Oeh, dan haat je toch de zonde. En dan kun je jezelf toch zo verschrikkelijk haten op het moment dat je toch zondigt. dat is het ware leven van een christen. Er zal een dag komen, mijn lieve vrienden, dat je niet meer hoeft te strijden tegen de zonde. Je hoeft niet meer te strijden tegen je vlees. Je hoeft niet meer te strijden tegen de duivel. Het is God die alles onder jouw voeten stelt, samen met de Heer Jezus Christus. Oh, mijn lieve vrienden. Hoe, als we dit begrijpen, dan gaan we toch het ware evangelie inzien. En dan gaan we toch niet meer aan onszelf denken. Dan kunnen we toch niet meer aan onszelf denken. Dan zullen we toch als een Johannes de Doper zijn, die zijn hele leven inzet om Christus te verheerlijken. Punt 3. Begrijpen waar het om draait als je verlost bent. De boodschap in deze tekstgedeelte is dat Paulus ons heeft laten zien dat we dood waren, maar dat Gods barmhartigheid zo ver reikt dat hij ons door Jezus levend heeft gemaakt en ons daardoor ook verlost. Met als enige doel om al zijn eigenschappen aan ons te laten zien. De basis voor verlossing in Gods genade, wat ontvangen wordt door het geloof in Jezus Christus, is voor iedereen die gelooft. Het is een reactie van het hart. Het is het accepteren van wie God is door Jezus Christus. Een erkenning van je zondigheid, van je dode staat, waardoor Christus moest sterven aan het kruis. Als je dat accepteert, als je daar een reactie op geeft, als je daar zegt, amen, het is zo, ik kan niks doen, maar Christus heeft alles voor mij gedaan. Er is niets in dit hele verlossingsplan wat ik heb gedaan. Het is monoïstisch, het is alleen God. Dan, mijn lieve vrienden, dan zit je in het verlossingsplan. Dan ben je zijn kind. Dan ben je erfgenaam. Dan ben je geadopteerd in zijn koninkrijk. Dan ga jij leren hoe jij moet leven op de manier zoals God dat wil. Zowel de genade als het geloof is een gave van God. En Paulus wil ons in deze vers laten zien dat er in de redding niets menselijks bij zit. Het is geen samenwerking. Het is iets wat God volledig zelf bewerkt en waar de mens geen aandeel in heeft. Het enige aandeel wat je erin hebt is als deze roep van het evangelie naar je toe komt, dat je ja zegt. Dat is wat God wil. En dan kan je zeggen, ik ben uitverkoren. Ik ben binnen. Ik wil mijn zonde afleggen. Ik wil door die enge poort. Ik wil door die enge poort. En zoals Spurgeon zegt, dan kijkt hij achterom en dan staat daar, jij bent uitverkoren. Dan ben je uitverkoren. Dan hoef je niet te talmen voor die enge poort. En wachten totdat iemand een keertje een knipoog maakt. Zodat je naar binnen kan. Maar dan kun je met je eigen verantwoordelijkheid. En je amen op Jezus Christus naar binnen. Mijn lieve vrienden, u bent uitverkoren. En dat zegt iets moois. Want als u uitverkoren bent, betekent dat dat u niet verloren kan gaan. Hey, je kan... Wat? Je bent uitverkoren. Het werk wat God doet, dat zal hij voleindigen tot aan de volle dag. Je kan niet verloren gaan. Als God jou genade heeft geschonken, die volledig uit hemzelf is, dan kan jij er niets aan doen om verloren te gaan. En het bewijs dat je niet verloren gaat, is dat je een verlangen hebt om God te dienen en de zonde zodanig gaat, dat je er zoveel mogelijk van af wil blijven. Dat is geweldig. En dat zien we ook in de volgende tekst. Ik ga een beetje afsluiten. Ik ga dit laten. Maar dat zie je ook in de volgende tekst. Want die tekst zegt dat hij ons... wij zijn zijn maaksel. Wij zijn geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. En als wij geschapen zijn in Christus Jezus, dan gebruikt hij eigenlijk hetzelfde woord in de Septuagint, wat hij ook gebruikt heeft in Genesis 1. Er waren geen mensen, maar God heeft alles door zijn eigen toedoen gedaan. Wij zijn zijn schepselen. God heeft ons opnieuw geschapen. Daar hoefde jij niks voor te doen. Maar nu jij opnieuw geschapen bent, ben jij geschapen om goede werken te doen. Je bent als gemeente geschapen om het evangelie uit te leven. Aan je kinderen, aan je collega's, aan je omgeving, aan je vrienden, aan je buren, aan je man, aan je vrouw. Je moet het uitleven. aan je ouders. En als je dat uitleeft, dan hoef je geen zorgen te maken dat je iets verkeerds doet. Want als je het uitleeft, dan zegt de Bijbel dat hij de werken voor de grondlegging voor jou bereid heeft. Hij heeft het pad geplaveid, zouden we zeggen. En in een bergland zouden we zeggen, hij heeft de trappen in de rotsen uitgehakt. Zodat je kan wandelen. God heeft alles voor jou gedaan. Je kan ontspannen leven. Nou, ik ga heel wat overslaan. Nou, broeders en zusters, hoe gaan we naar huis? Hoe gaan we naar huis? Nou, 1. Door te begrijpen dat we uit een hopeloze situatie zijn gered. En een exclusieve positie hebben ontvangen. Door Christus en God voor ons. Omdat Christus en God voor ons is in elke omstandigheid. Dat is 1. Nou, het tweede waar we over na kunnen denken als we thuis zijn. God heeft het voor ons mogelijk gemaakt. En verwacht van ons om op een fatsoenlijke manier te leven. Niet om iets te verdienen. Maar slechts uit dankbaarheid dat we verlost zijn van de wereld, de duivel en het vlees. God heeft voor ons een levensstijl van goede werken ontworpen, waarbij we behoren te wandelen. We vragen dan niet meer hoe kan ik iets krijgen van God, of hoe kan ik verwijderd blijven van Gods straf. Maar we gaan dan vragen, wat kan ik doen om God te verheerlijken? En wat ik nodig heb van God om dat te kunnen doen. We gaan dan niet meer bidden voor onze eigen verlangens. Heer, alsjeblieft, ik bid dit, mooie auto, mooie dit, mooie... Nee, het enige waar we voor gaan bidden als we groeien in het geloof, is dat we voor zaken bidden die we nodig hebben om God te verheerlijken. Dat is jouw gebed. En niet meer voor jouzelf. Maar alles wat jij bidt en verlangt, dat behoort God te kunnen verheerlijken. En 3. We moeten begrijpen dat God alle dingen heeft gemaakt. En alles heeft laten gebeuren om uiteindelijk een bruid aan zijn zoon te schenken. We moeten begrijpen dat we verloofd zijn met Christus. En ons nu al moeten leren onderwerpen aan de zoon. Als we een goede kijk hebben op dit evangelie in de kerk, dan kunnen we ons ook laten corrigeren ter ere van de Heere. Dan brengt correctie geen ontevredenheid met zich mee. Maar dan krijgen we het verlangen om gecorrigeerd te worden met als doel om meer op Christus te lijken. Bent u al daar? Dat u correctie wil ontvangen om meer op Christus te lijken? Of is het nog steeds zo dat als iemand u corrigeert dat u boos op die persoon bent? Wie denkt hij wel dat hij is? Mijn lieve vrienden. Hey, als we gecorrigeerd worden, moeten we daar blij om zijn. We moeten zeggen, dank u wel, broeder, zuster, dank u wel. Woe, yes, ik kan voor de Heere gaan. Ik kan op mijn knieën gaan en ik ga het afsmeken totdat het is. Totdat het er is. Hey, als u dat nog niet kent, dan wil ik u echt uitdagen om het te doen. Je komt los van pornografie. Je komt los van jaloezie. Je komt los van leugen. Je komt los van allerlei verslavingen. Hey, als je weet dat je de Heere hebt om naartoe te gaan en dat hij jou heeft geplaatst op de allerhoogste troon naast hem, dan kun je ook verwachten dat hij alle dingen die niet ter ere van hem zijn weg gaat halen als we hem werkelijk zoeken. Nou, tot slot, lieve vrienden. Een juiste kijk op het evangelie gaat dwars tegen alles in wat je hebt geleerd. De strijd tegen de wereld, de duivel en het vlees zal aan deze kant van het graf altijd doorgaan. Totdat Jezus terugkomt en we een nieuw lichaam hebben. En al verliezen we soms een slag, en dat kan. Je kan hier zitten. Je kan hier echt zoiets hebben van, ja, maar gaat dit nooit lukken. Hey, mijn lieve vriendin of vriend, je hebt slechts een slag verloren. Je hebt een slag verloren, net zoals de slag van Waterloo, weet je wel. Je hebt slechts een slag verloren. Maar de oorlog is reeds gewonnen door Jezus Christus, onze Heer. En daar moet ons vertrouwen constant op zijn. Tot zover. Amen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord, Heere. Heere, en ik bid u dat uw woord datgene zal doen waartoe het is gezonden. Heere, dat uw harten bewerkt. Dat men bemoedigd is, Heere. Dat we, ja, is aangesproken op de plekken, Vader, waar het wellicht zeer doet en waarop we ons moeten bekeren. Heere, we verlangen het van u alleen. We willen een gemeente zijn die u de eer en de glorie geeft in op alle gebieden, Heere. Maak ons toch tot zulke mensen, Heer. Tot eer en glorie van u. Dank u wel dat we mogen bidden naar uw wil. En dat we vertrouwen dat het zal geschieden. In Jezus' naam. Amen. Amen.